Vervolgens openen we opnieuw de schriften en lezen een gedeelte uit het Oude Testament, wel uit het boek van de Psalmen. We lezen Psalm 62.
Rust in God. Een psalm van David voor de opperzangmeester over Jedutun. Immers is mijn ziel tot God, van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil. Mijn oog vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zij raadslaagden slechts om hem van zijn oogheid te verstoten. Zij hebben behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Doch gij, o mijn ziel, zwijg Gode, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn oog vertrek, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen mijner sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouwt op hem te alle tijden, o gij volk, stort uw lieder hart uit voor zijn aangezicht. God is onze toevlucht. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen, zouden zij tezamen lichter zijn dan de ijdelheid. Vertrouwt niet op onderdrukking, noch op roverij. Wordt niet ijdel, als het vermogen overvloedelijk aanwast. Zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord. Dat de sterkte Godes is, en de goede tierenheid, o Heere, is uwe. Want gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk.
Gemeente des Heren. Je hoort het kinderen wel eens zeggen, en dat geeft altijd wel iets van ontroering en een kleine glimlach rondom de lippen, toch? Mijn vader kan alles. Nou ja, als ze dan wat ouder worden, dan komen ze erachter dat vader veel kan, maar alles. En toch, als het goed is, blijft daar iets van overeind, toch? Mijn vader, die steunt me door dik en dun. Mijn vader, daar kan ik nou echt mee praten. Die luistert. En die denkt dan eens even na en dan komt er een advies en dan merk je dat hij het goede voor me zoekt, toch? En als je deze drie voorbeelden hoort, dan kan het niet anders. Dan geeft dat of een gevoel van dankbaarheid, omdat je je vader nog hebt. Of het geeft je een gevoel van weemoed, omdat je je vader zo mist. Of, en dat kan natuurlijk ook, en dat werk ik vanochtend niet verder uit, het geeft een heel diep verdriet. Omdat je zo'n vader nooit hebt gehad. Onze aardse vader is uiteindelijk maar beperkt. Beperkt in zijn mogelijkheden, beperkt in zijn wijsheid, beperkt in zijn kracht. En wie zijn vader goed leert kennen, ziet dan ook iets van gebreken en zonde. Dat zal hij als het goed is zelf ook belijden. En een vader, uiteindelijk is een vader ook sterfelijk. Uiteindelijk zul je afscheid moeten nemen. Je hebt hem maar voor een poosje. Vanochtend hebben we samen Psalm 62 gelezen. En we gaan daar die psalm samen heel rustig nog een keer lezen tijdens deze preek. En in deze psalm, daar gaat het over een vader. En wie is hij? Het is een eeuwige vader. Het is een vader, zo lezen we in het begin van de Bijbel, die draagt van onder eeuwige armen. Aan die vader, daar zijn geen grenzen, aan zijn macht en zijn majesteit. Hij laat zich niet begrenzen door de grenzen van het leven, maar draagt mee tot in de dood toe. Wie is hij? Het is de vader van onze Heere Jezus Christus. En daarmee is hij ook de vader van hen die het zeggen mogen en die het geloven mogen. op goede gronden dat Jezus Christus hun oudste broeder is geworden. En zo is de vader van Jezus Christus ook mijn vader. En zo gaan we luisteren naar deze psalm. Luisteren nadat we deze achterliggende week met elkaar hebben meegemaakt. Waarin de berichten naar ons toe kwamen. En het is toch om stil van te worden, gemeente. 4 rouwdragende families in onze gemeente. 4 families waar een lege plaats is gevallen. En omstandigheden zijn verschillend. Maar het komt wel naar ons toe. En die voorbedenlijst die we samen doornamen, ook dus diegenen die zorgen hebben, waar ziekte is. En het is maar een topje van de ijsberg, want ze zijn vanochtend ook hier in de kerk. Waar zorgen zijn. Waar verdriet is. Waar pijn is. Waar geleden wordt. En hoe zou je dat kunnen doen als je het niet weet, als je het niet gelooft, dat je terecht kunt bij Vader, bij die hemelse Vader, dat die je troost en dat die je hoort en dat die van je af weet en dat die je kent. En daarom dit woord wat we vanochtend gaan lezen, is in de eerste plaats een woord, een bemoediging wat klinkt tot de kinderen van die Vader. En nou, de conclusie is misschien al het begin van de preek. Of als je meegenomen wordt door het woord en gaandeweg denkt, ja maar, zo ken ik hem niet als vader. Dan is dit woord een uitnodiging. Dan is Psalm 62 vanochtend een aansporing om die vader te zoeken. Om naar die vader toe te gaan. Om je voor hem neer te leggen en hem te smeken om genade. Dat hij je vader wordt om Jezus wil. We luisteren vanochtend dus naar Psalm 62 en we doen dat vanuit vers 9. En laten we dat vers nog een keer lezen. Psalm 62 vers 9. Vertrouw op hem. Te allen tijden, volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema God is mijn toevlucht. 3 gedachten. Allereerst alleen op hem vertrouwen. In de tweede plaats alles voor hem uitgieten. En in de derde plaats alles bij hem verbergen. God is mijn toevlucht. Alleen vertrouwen op hem. Alles uitgieten voor hem. Altijd die verberging zoeken bij hem. Het eerste, alleen op hem vertrouwen. Broeders en zusters, als we onze ogen er niet voor sluiten, dan zien we het toch. Om ons heen. In ons eigen leven. Er is zoveel nood. Er is zoveel verdriet. De zorgen die zich opstapelen. En de pijn die geleden wordt. En het is waar, het leven, het uiterste daarvan, het uitnemendste, het is moeite en verdriet, het leven. Het is een woestijnreis, het is dor en droog. Het is gevaarlijk. Het is ellendig. En dat gaat niemand van ons voorbij. En het kan zijn dat u, dat jij zegt, nou, in mijn leven valt het dan misschien nog wel mee. Maar als we om ons heen kijken en als we er oog voor hebben, dan zien we het toch om ons heen, dichtbij. Daar hoeven we niet ver weg voor te gaan. Dan zien we toch de zorgen en de nood en het verdriet. Of willen we het niet zien? Kijken we ervan weg? Lachen we het misschien weg? Of vullen we onze tijd zoveel met andere dingen, met andere bezigheden, dat we geen tijd hebben om erover na te denken? Dat we het verdriet wegdrukken door maar een avondje door te brengen door naar Netflix te kijken. Het verdriet wegdrukken en wegdringen om dan wat te gaan drinken of andere middelen te gebruiken. Dat we die pijn maar niet voelen. Of, en dat kunnen we trouwens heel goed verpakken in een hele goede, vrome smoes. Ja, het leven gaat wel door, hè. En we hebben natuurlijk onze verantwoordelijkheden. En dat we ons maar heel wat gemakkelijk in beslag laten nemen. Door de drukte en door de zorgvuldigheden van het leven. Maar als we nou die zorgen die er zijn. En die we kunnen aanraken. Gewoon in het midden van onze gemeente. Als we die nou eens echt en eerlijk onder ogen zien. De dichter van Psalm 62 die doet dat wel. Hij beschrijft in deze psalm de grote zorgen die er zijn in zijn leven. Hij wordt bedreigd, hij wordt ernstig bedreigd. Zijn leven is in gevaar. We hebben het gelezen in vers 4. Het is een beetje lastig lezen dat vers, het is ook wat lastig te vertalen. Hoe lang zult u kwaad aanstichten tegen een man? En dan het vervolg. Dat gaat niet over die kwaaddoeners. Maar het vervolg gaat over die man die dat kwaad ontvangt. De dichter dus. Hij ziet het voor ogen dat hij gedood zal worden. Hij ziet zich als een ingebogen. Als een muur die omvalt. Een hellende wand. Een aaneengestoten muur. Een muur die als het ware helemaal in elkaar stort. Alles van zijn leven valt in puin. Hij houdt niets meer over. En daaromheen heeft hij van heel wat mensen wat te vrezen. In vers 5 wordt er gesproken over leugens. Over listen. Anderen die erop uit zijn om hem in de afgrond te duwen. Anderen die ervan genieten van zijn val, van zijn ondergang. En die niet kunnen wachten totdat ze kunnen dansen op zijn graf. En ze gebruiken mooie woorden. Er klinken mooie praatjes. Vrome smoezen. Maar intussen in hun hart vloeken ze hem. Verwensen ze hem alles. En als je dan de Bijbel gaat zoeken naar voorbeelden. Nou, dan kom je uit bijvoorbeeld bij Haman. Die alles op alles zette om Mordechai maar te vermoorden. Hij liet zelfs een galg in zijn tuin bouwen. En ik kon niet wachten totdat Mordechai aan die galg zou hangen. Ik denk aan Daniel. Daniel die zich niet meer mocht buigen voor de levende God. En daarom de leeuwenkuil. Ik denk aan het leven van David. David die op de vlucht moest voor zijn eigen zoon. Absalom die hem op leven en dood nazet. Die maar één ding wilde, de dood van zijn vader. En gemeente in ons leven... Dat je tegenover mensen staat die je ondergang zoeken. En niet alleen ver weg, maar dat je het ook ziet in je eigen familiekring. En dat de gebrokenheid naar je toe komt. En dat je geraakt wordt. En dat het je zo'n intense pijn doet. Dat diegenen die bij je horen, die je lief hebt, die uit zijn op je ondergang. En dan dat beeld van die hellende wand, die instortende muur. Er is geen houden meer aan. Alles valt in puin, alles valt kapot, je raakt alles kwijt. En dan zie je jezelf zitten in de spreekkamer bij de dokter. En je krijgt het te horen, ik kan er niets meer aan doen. Je bent ongeneeslijk ziek, bereid je er maar op voor. Je moet gaan sterven. Je zit daar in de spreekkamer van die kinderarts en je krijgt het te horen. Jouw kind, chronisch ziek, leer er maar mee te leven. Je zit daar bij het sterfbed van je lieve moeder. En ze ontvalt je. Of 's morgens vroeg vind je je man. En op 29-jarige leeftijd ben je weduwe. Is het dan vreemd dat dat zo naar je toe komt, dat je leven als het ware ineenstort? En dat de vragen in volle omvang op je afkomen. Hoe moet ik nu verder? Waarom gebeurt dit nu? En dat in alles een hulproep klinkt. Omdat het onbegrijpelijk is waar je voor geplaatst bent. Dat het verbijsterend is en dat je radeloos bent. En dan... Ja, dan kunnen er zomaar woorden klinken in je leven. Woorden van mensen die wat tegen je zeggen. En dat zijn woorden die dan uiteindelijk niet troosten. Woorden die zelfs ontzettend veel pijn kunnen doen. En u zult het misschien best goed bedoelen als u het zegt, maar wilt u het echt nooit meer zeggen? Een woord als: het is toch geen mens die je dat aandoet. Dat is nou precies de vraag waar zo iemand mee zit. En de worsteling, daar help je zo iemand niet mee. Of die woorden waarmee je een situatie van zorg en ziekte, waar je ook geen raad mee weet, en dan een andere situatie er maar naast legt, om een ander maar te troosten dat de ellende bij een ander nog groter kan zijn. Wat we dan beter kunnen doen? Zwijgen. Wie ook spreekt, en wie ook woorden spreekt op zo'n moment en gebruik maakt van die kwetsbaarheid, van die hulpeloosheid, van die verbijstering, van die radeloosheid. De boze. Die dat kwaad alleen maar aanwakkert en groter maakt in je leven. Jij? Zie je nou wel? Dit overkomt je. Als jij een gelovige zou zijn en nu overkomt je dit. Jij hebt geen heil bij God. Nee. Of een ander verwijt. Wie is God eigenlijk? En waar is nu die God van jou in je leven? Waar je je hoop zo opzet. En waar je in goede dagen zo hoog van opgeeft. Waar is hij nu? Die God, die laat je nu maar mooi zitten. Jij, die beweert en gelooft en ervoor uitkomt een kind te zijn van die vader. En nu in die moeite, in dat verdriet. Zelfs de dichter van deze psalm wankelt, aarzelt. Daar speelt het ongeloof. Het raakt hem, kijkt u maar mee, in het slot van vers 3. Daar ziet u het. Ik zal niet al te zeer wankelen. Ik zal niet grotelijks wankelen. Maar hij wankelt dus wel. Aangevochten. Het geloof wat klein is. Ook deze dichter, hij wankelt. En als dan de zorgen en de moeite komen in je leven, waar moet je dan op vertrouwen? Wat geeft dan hoop? Wat geeft dan uitkomst? Wat is dan het perspectief wat je hebt? En wij mensen, wij kijken heel horizontaal. Wij die God de rug hebben toegekeerd, wat doen we dan? En de dichter waarschuwt ervoor in vers 10. Hij waarschuwt ervoor dat we zomaar de hulp zoeken en de hulp inroepen bij mensen. Dan heeft hij het over gemene lieden, over eenvoudige mensen, gewone mensen. Of over grote lieden, aanzienlijke. Als een mens een man wordt, als iemand wat voorstelt en dat we daar hulp gaan zoeken. In zijn positie, in de macht die zo iemand heeft. Of, en dat lezen we in vers 11. Als we gaan zoeken naar een oplossing door middelen in te schakelen en middelen te gebruiken. Of dat nou eerlijk of oneerlijk is. Of het is iets is wat we hebben of dat we dat naar ons toe hebben gehaald. Worden wij vandaag de dag, mensen die leven in 2023, niet met deze woorden trefzeker uitgetekend? Wij geloven toch in de maakbaarheid? Voor elk probleem is toch een oplossing? En je hoort het jezelf soms zeggen. Als er wat is, en dan ga je naar de dokter toe, want de dokter die maakt je beter. Oh ja? En als die dokter het niet kan, dan zoeken we wel een andere dokter. En natuurlijk, de middelen mogen we, en die moeten we zelfs gebruiken. Maar het is niet zo dat we eerst al onze hoop en vertrouwen stellen op een dokter, en dan als het ware als een sausje eroverheen nog een gebed doen. Maar die weggaan in het geloof en in het vertrouwen dat de Heer die middelen wil gebruiken en wil zegenen als Hij dat wil. Zo de middelen gebruiken. Onze oplossing is niet horizontaal. Niet bij andere mensen. Niet bij middelen, niet bij veel geld. Niet aards. Maar, en dat lezen we in Psalm 62 in vers 9, vertrouw op hem te allen tijd. Vertrouw op hem. En doe dat altijd. Vertrouwen, omdat hij, dat is die God van hemel en aarde, zo door en door betrouwbaar is. Vertrouwen, je mag ook zeggen hopen op hem en het anker uitgooien en die vaste grond vinden in hem die het beloofd heeft. Hem verwachten met een uitgestrekte hals, want hij komt, hij is erbij. Ja, dat is mooi gezegd, maar hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan, dat vertrouwen op hem, dat altijd op hem vertrouwen? Terug maar even naar dat voorbeeld waar ik de preek mee begon, over een vader, een aardse vader. Hoe weet je dat nu? Dat je vader je helpen wil. Dat hij je goede raad wil geven. Dat hij je steunen wil. Hoe weet je dat? Dat weet je omdat je hem kent, toch? Omdat er een band is. Een band tussen een vader en een kind. Dat je de ervaring hebt. Dit is mijn vader en zo is hij. En zo gaat hij met me om. En zo ook de psalmdichter. Het is een kind van de Vader, van de eeuwige Vader, omdat er een band ligt. En dan mogen de lijnen trekken naar het Nieuwe Testament. Een band door Jezus Christus. In die omgangskennis met die Vader en dat je het weet en dat je het gelooft, dat er zonder zijn wil geen haar van je hoofd vallen zal. En zo spreekt David ook over zijn vader, over zijn hemelse vader. En zo spreekt hij in de eerste plaats zichzelf ook toe. Terwijl hij wankelt. Terwijl hij alles om zich heen ziet, zo spreekt hij zichzelf toe. En dat valt op als je goed kijkt naar het begin van een aantal versen. Het staat een paar keer vaker in deze psalm, maar in de vertalingen die wij gebruiken ziet u het heel goed. Aan het begin van vers 2, vers 3... en vers 7. In de Statenvertaling ziet u daar het woord immers staan. In de herziene Statenvertaling staat het woord zeker. Beide woorden om duidelijk te maken, het is waar. Het is echt waar. Het is vast en het is zeker. Ja, wat dan? Hij is mijn heil. Hij is mijn redding. Hij is mijn helper. Hij is mijn rots. Hij is mijn sterke rots. Ik wankel. En uiteindelijk is het ook niet mijn geloof wat mij redt. Maar het is die kracht en die sterkte in God. Want bij hem alleen ben ik veilig. En met hem, en door hem, en in hem, dan zal ik niet wankelen. En ik vertrouw op hem. En David roept daarop om dat altijd te doen. In de goede dagen, maar juist in de slechte dagen. Om dat te geloven. Niet door het zelf te doen. Maar vanuit die band, vanuit die ervaring, dat die God, die hemelse Vader, zo zorgt. Maar opnieuw David, hoe weet je dat nou? Hoe kun je dat nu zo stellig zeggen? Nu kun je zo stellig jezelf toespreken. En er gebeurt iets bij hem, want u leest het aan het slot van vers 3, dat hij aarzelt. Ik zal niet grotelijks wankelen, ik zal niet al te zeer wankelen. En dan komt het bij het slot van vers 7, ik zal niet wankelen. David, hoe weet je dat? Omdat hij dat van God zelf gehoord heeft. Dat is zijn ervaring in de omgang met zijn God. U leest er aan het slot van deze psalm. God heeft één ding gesproken. Ik heb het twee keer gehoord. Dat de kracht van de Heere is, de sterkte Godes is en de goede tierenheid, o Heere, is van u. Die God, die is machtig. En die God, die laat niet los wat zijn hand begonnen is te doen. En hij heeft in die God gezien dat die God zo eindeloos goed is. Dat hij zich mag schuilen bij die God, die een bron is van eeuwige liefde. En dat die God trouw is tegenover onze ontrouw en daarom vertrouwen. Omdat hij het in de moeite gelooft. Wat de Heere gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik laat niet los wat mijn hand is begonnen te doen. Hij heeft het gehoord. En is dat ook niet de weg waardoor de Heere vandaag ook werkt? Dat je het woord van de Heere hoort, dat de Heere het spreekt en dat je het wel meerdere keren hoort. Dat zomaar een psalm in de kerk je raakt. En dat hetzelfde woord terugkomt als je thuis je dagboek leest. Dat het woord open gaat thuis en aansluiting vindt met een gesprek met een broeder en zuster die je later hebt. En dat je het zegt, de Heere heeft gesproken en ik heb het gehoord. De kracht is van de Heere en de goede tierenheid is ook van u, Heere. En klinkt dat ook niet door in de afscheidswoorden van de Heere Jezus? Als hij zijn leerlingen en daarmee ook ons de waarschuwing meegeeft. In deze wereld verdrukking. Moeite en verdriet. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. En dat maakt ook dat tweede eigenlijk als vanzelf daaruit voortkomt. Dat alles voor hem uitgieten. Dat volgt daaruit. Want die God die zo door en door te vertrouwen is aan die hemelse Vader, daar kun je dan ook alles aan toevertrouwen. Het uitgieten van het hart, het uitstorten van het hart voor het aangezicht van de Heer. En in gedachten zie ik Hanna, uit 1 Samuel 1, die in de bitterheid van haar gemoed, gekweld en geprangd en vernederd door die andere vrouw, dat ze zich neerstort, plat op de grond neervalt en alles uitgiet. Alles brengt bij haar God. Ik hoor de Canaanese vrouw in het Nieuwe Testament die de toevlucht neemt tot Jezus Christus. Mijn dochter is zo ernstig ziek, ontfermt u zich over haar. Ik hoor de blinde Bartimeus het schreeuwen vanaf de kant van de weg. Ontfermt u zich over mij, gij zoon van David. Want dat is toch het gebed. Het uitstorten, het uitgieten. Om het zo te zeggen, het leegkieperen van je hele hart. Om nou alles bij die God, bij die hemelse Vader te brengen. Je zorgen, je verdriet, de verbijstering, ja ook je boosheid, de vragen van het waarom, de vragen hoe moet het nu verder. Maar ook die zonde en die verdorvenheid die er elke keer weer is. En broeders en zusters, niet algemeen, maar bij naam. Eén voor één benoemen. En het allemaal, ook in al die rauwheid, aan de voeten van de Heere neer te leggen. Ja, hoor ik iemand zeggen, maar kan dat zomaar? Mag dat eigenlijk wel? Mag je dat allemaal zo in alle rauwheid en met alle vragen en die verbijstering en die boosheid en die frustratie en alles wat daarbij komt kijken. Mag ik dat nu allemaal zo bij die hemelse Vader neerleggen? Ja, dat mag. Want een kind van de Vader, die heeft namelijk vrijmoedigheid. En nee, dat is niet een gevoel. Niet iets van, nou, dan ben ik wel zo vrijmoedig dat ik het durf te zeggen. Maar vrijmoedigheid, dat is een recht. Je hebt het, of je hebt het niet. En een kind van de Vader heeft het recht van vrijmoedigheid, het recht van spreken, het recht van om alles te zeggen, heeft hij ontvangen door het werk van Jezus Christus. In de Hebreeënbrief leest u het. Dat we een grote hoge priester hebben, die door de hemelen is doorgegaan. En dat we daarom met vrijmoedigheid mogen naderen. Dat recht van spreken hebben. Dat we toegang hebben door het offer van Jezus Christus. Toegang hebben door Christus die het zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat in hem de weg tot die Vader geopend is voor mensen die nooit meer bij die Vader hadden mogen terugkeren. En daarom is het dat we alles bij die God, bij die hemelse Vader mogen brengen. En het tweede, U leest het ook in de psalmen. En misschien zegt u, heel vaak in mijn gebed weet ik de woorden niet te vinden. Wat moet ik nou tegen God zeggen? Hoe zal ik het tegen de Heere zeggen? Ik geloof dat ongeveer 1/3 van de psalmen zijn gebeden, zijn klachten. Gebruik dan een psalm om uw zorgen, om uw nood, om uw verbijstering bij de Heere te brengen. Zomaar een voorbeeld. Gebruik dan bijvoorbeeld de woorden van psalm 88 en bladert u maar even met me mee naar die psalm. Psalm 88, gebruik dan die woorden. Om de nood van uw leven in al zijn rauwheid bij die God te brengen. Een gebed, waarboven staat een gebed in zware beproeving. En dan lees ik die scherpte en die rauwheid van dat gebed. Uw grimmigheid leunt op mij. In vers 8. U hebt mij neergedrukt door al uw golven. Mijn bekende hebt gij ver van mij gedaan. Gij hebt mij hun tot een grote gruwel gezet. Ik ben opgesloten, ik kan er niet uitkomen. Vers 10, mijn oog is treurig van ellende, Heere. Ik roep tot u de hele dag. Ik strek mijn handen uit naar u. Als u woorden zoekt om te bidden, gebruik dan uw psalmboek en u zult het ontdekken. Voor elke situatie vindt u een gebed. Wat dacht u bijvoorbeeld van de woorden van psalm 130? Het roepen uit de diepte door alle ellende bij die God neer te leggen. En dat roepen, dat is dan toch het uitstorten van het hart. Ja, zegt u, maar zou de Heere wel luisteren? En als ik dan kom met mijn klachten, met mijn nood, met mijn verdriet, met mijn zorgen, met dat hele boeltje van me. Professor van der Schuit, die begon zo zijn gebed wel eens, heb ik me laten vertellen door ouderen. Heere, daar zijn we weer. Zou de Heere wel luisteren? In een van de psalmen lees ik dit. De Heere, hij ziet de ellende. Hij ziet de moeite van de mensen. Opdat we het in zijn hand zouden leggen. En wat dacht u van psalm 116? Hij hoort mijn stem. Zelfs als ik niet uit woorden kan komen en het gebed is alleen maar een kermen, een kreunen van verdriet, dan lees ik in die psalm en hij neigt zijn oor. Hij hoort. Hij luistert naar het geroep van zijn kinderen. Broeders en zusters, is dan deze psalm, psalm 62, die we samen aan het lezen zijn, niet een aanklacht naar ons? Zijn we niet veel te slap en veel te lauw in onze gebeden? Dat we onze gebeden zomaar kunnen vergeten? Of dat we ze gedachteloos uitspreken? Of, en daar betrap ik mezelf wel eens op, dat je je gebed uitspreekt en dat je denkt, het lijkt wel een boodschappenbriefje. Dat je de Heer vooral bekend maakt wat je allemaal nodig denkt te hebben. Maar nu vanuit deze psalm, vanuit psalm 62, de aansporing om de Heere aan te lopen, om gebruik van hem te maken, om hem alles bekend te maken, die verborgen omgang, die vertrouwelijke omgang met die hemelse Vader en dan je hele hart uit te gieten voor hem. Ja, en dan ook het derde. Hem vertrouwen, alles hem toevertrouwen. Maar je dan ook altijd bij hem te verbergen. En hier in deze psalm, maar ook in andere plaatsen van de schrift, worden er allemaal beelden bij gebruikt. De Heer is een rots. Een veilige vesting, een sterke vesting, een burcht. Hij is een schild. Allemaal beelden die duidelijk maken dat je bij hem kunt schuilen. Veilig bent voor het kwaad. En hier in vers 9 staat dat laatste woordje, dat woordje toevlucht. Als ik dat moet uitleggen, dan kan ik daar best maar een beeld bij gebruiken, wat we allemaal wel kennen. En jongens en meisjes, jullie hebben het misschien ook wel gezien. Als je buiten loopt of mee bent naar de kinderboerderij, dan zie je daar zo'n moedervogel. Met het kuikens eromheen. En die kuikens die scharrelen wat rond, die hebben helemaal geen idee wat er gebeurt. Die verkennen de wereld, maar die moedervogel die let op. En ze mogen niet te ver bij die moeder vandaan. En als er dan gevaar komt, dan geeft ze een alarmkreet. En al die kuikens die kruipen dan naar moeder toe, die kruipen onder haar vleugels. Want daar zijn ze veilig. En die moedervogel, die beschermt die kuikens. Als er dan dus een roofdier komt om zo'n kuiken te verschalken, die moet het dan dus opnemen tegen dat moederdier. En die zorgt voor die kuikens. Dat beeld, dat er bescherming is, dat de Heere helpt, dat hij bijstand geeft, dat hij erbij is. Als je zit in de spreekkamer bij de dokter en dat je de woorden van de dokter hoort en dat je het geloven mag. En toch wat die dokter zegt, het is niet het laatste woord, maar dat je hoopt op het woord van God. En als dan het einde komt van een geliefde of in je eigen leven, dat je het weet, maar dit is niet het laatste, want zijn macht wordt niet gebroken door de majesteit van de dood. Of zoals we dat geloven en ook uitspreken. En als de moeite er is, doe je dat met tranen. Dat wat er je ook overkomt, dat er geen haar zal vallen van je hoofd. Ja, dat zelfs alles wat je overkomt mee moet werken tot je eigen zaligheid. Wat je dan ziet? Ja, de omstandigheden, je begrijpt ze niet. Je kunt er soms helemaal niet overheen kijken. Maar één ding weet je, Vader weet ervan. En Vader weet wat goed voor me is. En Vader, hij zorgt voor me. En toch is dat niet het laatste wat hoort bij dat woordje toevlucht. Er hoort nog één aspect bij en daar wil ik de preek mee besluiten. U mag dat woordje toevlucht hier ook vertalen met een ander woord. God is voor ons een asielplaats. En in het Oude Testament was dat gelijk duidelijk wat ermee bedoeld werd. Dat waren eerst de vrijsteden, maar later werd dat vooral de plaats van het altaar. Als je op leven en dood achterna werd gezeten en de bloedwreker zat achter je aan, dan was er maar één plaats waar je veilig was. Dat was bij het altaar in het voorhof, om je daaraan vast te klampen. De plaats waar de verzoening werd gedaan, daar mocht niemand je raken. Veilig bij het altaar. Veilig op de plaats van de verzoening, op de plaats waar het bloed vloeit en waar de vergeving geschonken wordt. God is voor ons een toevlucht. Dat is Hij. Als we luisteren naar het hele spreken van het woord van God, Hij is een toevlucht. Hij is een asielplaats in en door Jezus Christus en het werk wat Hij gedaan heeft. Hij, de medelijdende hoge priester. Die weet van de moeite en in die moeite dus ook nabij kan en wil zijn, maar meer. Hij is de toevlucht in onze ellende, in de zorgen, maar ook in de zonde en in de ongerechtigheid. En voor wie is Hij, Jezus Christus, die toevlucht, die asielplaats? Ja, dat is voor de kinderen van de Vader. En die mogen steeds weer schuilen achter dat bloed van Jezus Christus. Voor wie is er een veilige plaats bij Jezus Christus die een toevlucht is? Dat is voor ieder die het gelooft. Voor ieder die de toevlucht neemt. Ook voor degene die nog niet gekomen is en die het woord voor het eerst op zich laat inwerken. Ook voor hem klinkt de uitnodiging om te vluchten naar Jezus Christus. Om neer te knielen voor hem. Om al je zonden en al je zorgen bij hem neer te leggen. Om zo te knielen bij de voet van het kruis. Om daar te zien en te geloven. En dan voor het eerst. Dat het woord van God waar is. Dat de kracht van God zichtbaar is in het bloed van Jezus Christus. Dat je mag hopen en vertrouwen en steunen op zijn goedertierenheid die daar te vinden is. Omdat er genade en liefde daar ontvangen wordt. En beschikbaar is voor zondaren. En dat hij op zich genomen heeft. De toorn van God en de straf op de zonde die je verdiend hebt. Hij is een toevlucht. Het is prachtig verwoord in een oud Engels lied van August Toplady, vertaald in het Nederlands door Jacqueline van der Waal. Rock of Ages, cleft for me, vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden maar gij alleen. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook, mirre of goud. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt en die de zondaar leven doet. Eenmaal, als de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat. Als mijn ziel uit de aardse woon opklimt tot des rechte stroon. Rots der eeuwen. In uw schoot, berg mijn zielen voor de dood. Amen.